onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 135 en daarvan het eerste, tweede, derde en vierde vers. Psalm 135, de eerste vier verzen die wij zonder orgelbegeleiding willen zingen, daar de organist niet aanwezig kon zijn deze dag. Psalm 135 en daarvan de eerste vier verzen. Prijs de naam van uw God, zeren knechten hier vergaat. God is groot, ik Geliefde, de schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbare woord en daarvan in het boek der Spreuken, het 24ste hoofdstuk. Spreuken 24, doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat bovenuit in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mijn liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit Spreuken 24. Zijt niet nijdig over de boze lieden en laat u niet gelusten om bij hen te zijn, want hun hart bedenkt verwoesting en hun lippen spreken moeite. Door wijsheid wordt een huis gebouwd en door verstandigheid bevestigd. En door wetenschap worden de binnenkameren vervuld met alle kostelijk en lieflijk goed. Een wijs man is sterk en een man van wetenschap maakt de kracht vast. Want door wijze raadslagen zult gij voor u de krijg voeren en in veelheid der raadgevers is de overwinning. Alle wijsheid is voor de dwaze te hoog en hij zal in de poort zijn mond niet open doen. Die denkt om kwaad te doen, die zal men een meester van schandelijke verdichtselen noemen. De gedachte der dwaasheid is zonde en een spotter is de mens een gruwel. Vertoont gij uw slap ten dagen der benauwdheid, uw kracht is nauw. Red degene die ter dood gegrepen zijn, want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt. En wanneer gij zegt, zie wij weten dat niet, zal hij die de harten weegt dat niet merken. En die uw ziel gadeslaat, zal hij het niet weten, want hij zal de mens vergelden na zijn werk. Eet honing, mijn zoon, want hij is goed, en honingzeem is zoet voor uw gehemelte. Zodanig is de kennis der wijsheid voor uw ziel, als gij ze vindt, zo zal er beloning wezen, en uw ziel en uw verwachting zal niet afgesneden worden. Loer niet, o goddeloze, op de woning der rechtvaardigen, verwoest zijn legerplaats niet. Want de rechtvaardige zal 7 maal vallen en opstaan, maar de goddelozen zullen in het kwaad nederstruikelen. Verblijd u niet, o, als uw vijand valt, en als hij nederstruikelt, laat uw hart zich niet verheugen, opdat het de Heere niet zie en het kwaad zij in zijn ogen en hij zijn toorn van hem afkeren. Ontsteek u niet over de boosdoeners, zijt niet nijdig over de goddelozen, want de kwade zal geen beloning hebben, de lam der goddelozen zal uitgeblust worden. Mijn zoon, vrees de Heere en de koning, vermeng u niet met hen die na verandering staan, Want hun bederf, hun verderf zal haastiglijk ontstaan, en wie weet hun beider ondergang. En deze spreuken zijn ook van de wijzen: het aangezicht in het gericht te kennen is niet goed. Die tot de goddeloze zegt: gij zijt rechtvaardig, die zullen de volken vervloeken, de natieën zullen hem gram zijn. Maar voor degene die hem bestraffen zal liefelijkheid zijn, en de zegen des goeds zal op hem komen. Men zal de lippen kussen dergene die rechte woorden antwoordt. Beschik uw werk daarbuiten en bereid het voor u op den akker en bouw daarna uw huis. Wees niet zonder oorzaak getuige tegen uw naaste, want zoudt gij verleiden met uw lippen, zeg niet: gelijk als hij mij gedaan heeft, zo zal ik hem doen. Ik zal een ieder vergelden na zijn werk. Ik ging voorbij den akker eens luiaards en voorbij den wijngaard van een verstandloos mens. En zie, hij was gans opgeschoten van distelen, zijn gedaante was met netelen bedekt en zijn stenen scheidsmuur was afgebroken. En als ik dat aanschouwde, nam ik dat ter harte, ik zag het en nam onderwijzing aan. Een weinig slapen, een weinig sluimeren, een weinig handvouwens, al nederliggende, zo zal uw armoede u overkomen als een wandelaar, en uw veler lijgebrek als een gewapend man. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Lieve Heere, gij zijt oppermachtig, almachtig, alwetend. Gij zijt God, ja, gij alleen. Gij hebt hier ons weer samen vergaderd. O Heere, mocht het een samenvergadering zijn uit u, dat wij rondom uw woord een eeuwig blijvend getuigenis vergaderd zijn. Mocht het zijn, Heere, tot zaligheid van onze zielen, maar bovenal tot verheerlijking van uw nooit genoeg volprezen naam. O Heere, gij hebt een tijd gesteld dat gij uit alle volkeren uw volk zal vergaderen. En mocht dat ook deze dag in uw welbehagen en in uw gunst geschieden, krachtens uw welbehagen, dat er nog zielen gevonden mochten worden, lieve Heere, die naar u vragen. Daar er van nature toch geen mens is die naar u vraagt, gij vraagt naar een mens. Adam, waar zijt gij? O Heere, dat gij ons zo kwam te roepen, dat gij ons zo kwam te stellen voor uw aangezicht, maar dan in Christus, omdat wij buiten Christus geen bestaan hebben, daar wij buiten hem eeuwig moeten vergaan. Lieve Heere, mocht gij uw genige trouwe dienstknechten nog aangorden met kracht uit de hoge, want zonder den Heilige Geest is het niet mogelijk om stichtelijke woorden te spreken, omdat wij niet stichten, maar alleen uw woord sticht. En dat door de bediening des Geestes. O Heere, dat het mag vallen in een wel toebereide aarde, dat gij de ploeg van de wetten doorheen zoudt laten gaan, met vroege en spade regen zou bewateren, door de prediking des woords. Wij kunnen geen wasdom geven, dat kunt alleen gij. O Heere, dat het ook deze dag in die rechte weg mag geschieden, dat er plaats gemaakt mocht worden voor dat heerlijke werk in Christus, die heerlijke genade. Ja, dat er plaats gemaakt mocht worden voor die volzalige persoon van de Heer Jezus Christus, opdat Hij ons leven beheersen, regeren, ja, opdat we mogen kennen het eeuwige leven, o Heere. Doe ons kennen het eeuwige leven, dat we hier uit die tijd eens worden opgetrokken, opdat de eeuwigheid in de tijd zou komen, in de beleving des harten, door het geloof. Want Heere, dan mogen we er iets van smaken, dat Gij eeuwig zijt en dat de genade eeuwig is, dat Uw woord eeuwig is, eeuwig blijvend. En in de toepassing des harten, lieve Heere, dat het ook deze dag krachtdadig bevestigd mocht worden. Gij werkt uw eigen werk en we kunnen het lezen in uw woord. Maar geef ons verstand met goddelijk licht bestraald om uw woord te mogen verstaan. En zowel in natuurlijk opzicht als in geestelijk opzicht, uw woord is geestelijk, wij zijn het niet. En die zich verbeeldt dat hij het is, die bedriegt zich voor een eeuwigheid. Heere, gij zijt geestelijk en gij zoekt vleeselijke wezens, vleeselijke mensen, vleeselijke kinderen. En mocht het ook deze dag geschieden, Heere, dat zulk een vleeselijk volk getrokken mag worden uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Heere, geef ons niet over aan onze eigen gedachten, aan onze eigen woorden en werken, want die zijn verdoemelijk. Maar dat we mochten ingeleid worden in uw woord, in uw werk, en dat uw werk aan uw knechten gezien mag worden, dat het ervaren mag worden. De Heere was in het midden. O Heere, Gij hebt alle reden, er is alle reden dat Gij ons voorbij gaat deze dag. Want het is altoos zo verzondigd in gedachten, woorden en werken, dat is onvoorstelbaar. O Heere, maar gedenk nog aan uw trouwverbond. Laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. En laat dat uw hart tot onze liefdeloze harten ontvonken. Want Heere, we hebben niks waar we aanspraak op kunnen maken en waarmee we kunnen werken. Maar mocht Gij uw liefde, uw trouw, uw genade aan ons verheerlijken in Christus. En mocht Gij daartoe de schriften openen. Open uw woord, open ons hart, dat we er eens iets van mochten verstaan van dat heilgeheim. Dat Gij komt uit te werken in de tijd, dat Gij bedacht hebt van eeuwigheid. Heere, daar hebben mens geen gedachte op. Want een mens is zo nietig wezen, ook na ontvangen genade. We zijn zo nietig, Heere, we stellen niks voor. Maar als Gij ons komt te redden in de tijd, dan mogen we uw grootheid bewonderen, uw genade en de personen in dat goddelijke wezen. O lieve Heere, Gij laat u alleen maar bewonderen. En mochten we dat ook deze dag van u ontvangen, in de verheerlijking van uzelf, in de verheerlijking van uw naam en in de kracht ervan, in de betekenis ervan, in de genade ervan. Gedenk de weduwe en de wezen, de zoveelerlei leed en beproefde. Gedenk uw volk wereldwijd, waar ze zich ook bevinden, o Heere, in deze ondergaande wereld, waar leugen en bedrog heerst, omdat wij gevallen zijn in de armen van de vader der leugenen. Daarom is alles leugen en bedrog. Maar wat Gij werkt, dat is waarheid. Uw woord is de waarheid. De enige waarheid. Verheerlijk dan uw waarheid. Om Jezus wil alleen. Amen. Geliefde, de tekstwoorden die wij in afhankelijkheid des Heren wensen te verklaren, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in Spreuken 24. Daarvan Het 11e en 12e vers, Spreuken 24, vers 11 en 12, waar wij nogmaals met u lezen. Red degene die ter dood gegrepen zijn, want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt. En wanneer gij zegt, zie wij weten dat niet, zal hij die de harten weegt dat niet merken, en die uw ziel gadeslaat, zal hij het niet weten, want hij zal de mens vergelden naar zijn werk. Tot zover de tekst. Een gemeente, het tekstgedeelte van overdenking handelt over een aangrijpende zaak. Het gaat in de tekst van onze overdenking over leven of dood. Over zielen die ten dode staan opgeschreven. En wij overdenken ten eerste de natuurlijke zin van deze tekst. En ten tweede de geestelijke zin van deze tekst. Dus ten eerste de natuurlijke zin en ten tweede de geestelijke zin, of de betekenis ervan. Geliefde de apostel schrijft in 1 Korinthe 15 vers 45, ik heb het hier opgeschreven, doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke en daarna het geestelijke. En in die orde wensen wij de woorden van onze tekst te verklaren. Eerst het natuurlijke, daarna het geestelijke. En Paulus bedoelt in 1 Korinthe 15 vers 45, daar doelt hij wel op het natuurlijke lichaam en het geestelijke lichaam. Maar vele teksten in Gods woord hebben zowel een natuurlijke betekenis als een geestelijke betekenis. Het is er beide in verklaard. En dat is ook het geval met de tekstwoorden van onze overdenking. Als de natuurlijke zin van de tekstwoorden tot ons komt, dan betekent het dat er mensen zijn die ter dood gegrepen zijn. Dus tegen hun wil in doodsgevaar verkeren en door anderen om het leven gebracht dreigen te worden. Heel letterlijk. Nou, wie zou hier niet aan abortus denken? Aan miljoenen ongeboren levens die ter dood gegrepen zijn, die ten dode staan opgeschreven door duivelse wetten die gemaakt zijn door de tegenwoordige democratie. Of dacht u dat al die ongeboren levens daarmee instemden dat ze vermoord worden? Dacht u dat? En dacht u dat God ermee instemt? Dacht u dat? We hebben het net opgelezen, gij zult niet doden. Maar geliefde wetten die al lang geaccepteerd zijn, dan denk ik aan de abortuswet en de euthanasiewet, zijn al lang geaccepteerd door het huidige naamchristendom. Ze worden niet, die wetten waar ik het u te net over had, die worden niet bijbels radicaal aangevochten in 's lands vergaderzalen. Om die verschrikkelijke naziwetten omtrent abortus en euthanasie absoluut te verbieden, overeenkomstig de wet van God. Er is geen enkele politieke partij, ook de SGP niet hoor, die in de Tweede Kamer een verbod op abortus en euthanasie eist. Niet één. Wat heb je daaraan dat de regels in je beginselprogramma staan waarop je schrijft dat je tegen abortus bent? Wat heb je daar nou aan? Wat heb je toch voor zin? God kijkt hoe je daarin staat. Niet wat je ervan denkt. Dat is allemaal waardeloos. Hoe staan wij in dit leven? En geliefde rechters en overheden zijn ambtshalve verplicht om de levens van alle burgers te beschermen en te verdedigen. En dat heeft de koningin door haar ambtsaanvaarding gezworen. Daar heeft ze een eed op afgelegd. Hoe kan het dan bestaan dat diezelfde koningin die door het reverdom verheerlijkt wordt, Een nazi-wet heeft ondertekend waarin de dood van miljoenen baby's goedgekeurd wordt en bekrachtigd. Een koningin die een wet heeft ondertekend die de doodstraf inhoudt voor 40.000 baby's op jaarbasis. En geliefde, ook het refodom is verkannibaliseerd, inclusief hun voorgangers. En wanneer zij zeggen, zie, wij weten dat niet, dan staat er in Gods woord, zal hij die de harten weegt dat niet merken, en die uw ziel gadeslaat, zal hij dat niet weten, want hij zal de mens vergelden naar zijn werk. En hier, geliefde, kom een van de grootste schulden van het huidige christendom openbaar. Niemand staat meer in de bressen. Tuurlijk, als je de mensen vraagt, wat vind je van abortus? Ze zeggen, christen, ja, heel erg. Maar wat doe je eraan? U zegt, wat is eraan te doen? O, ziel. Nee, geliefde, het is bewezen dat het huidige christendom op één lijn danst met de liberalen. Dominee W. Pieter stond voor aan de dranghekken om de mijn enige koningin die ingestemd heeft met de genocide op het ongeboren leven, stond hij daar te bejubelen. Misdadigers zijn het die dat doen, en ik moet het zeggen in naam van onze God. Er was een kind in de landen, een kind van God, die op Koninginnedag de vlag niet uitstak, en toen de buren naar de oorzaak vroegen, zei zij, hoe kan ik een vlag uitsteken voor een vorstin die haar handtekening gezet heeft onder de genocidewet die abortus heet? Hoe is dat in de wereld mogelijk? En niemand had een tegenwoord, want iedereen voelde dat het maar al te waar was wat die vrouw zei. En de refodominee staat voor aan de dranghekken met hun kinderen om deze vorstin toe te juichen. Maar zal hij die de harten weegt dat niet merken en die uw ziel gadeslaat, zal hij dat niet weten? Geliefde, Nederland gaat naar de afgrond omdat het refodom meedanst in een helle dans ten verderven. Ze schamen zich nergens meer voor. Op zendingsdagen scheuren de botsautootjes onder de preekstoel door en springen de kinderen een helle dans op trampolines. En dan gaat de collectezak rond van God zegt, waartoe zal mij zijn de veelheid uw slachtoffers, zegt de Heer. Ik ben zat van die brandoffers der rammen en van dat smeer der vette beesten. Ik heb geen lust aan het bloed der varen, nog der lammeren, nog der bokken. Brengt niet meer te vergeefs offer. Het reukwerk is mij een gruwel, de nieuwe maanden en de sabbatten. En het bijeenroepen der vergaderingen vermag ik niet. Het is ongerechtigheid. Zelfs de verbodsdagen, zelfs de zendingsdagen. Geliefde, ik heb wel eens met een boekenstand op de Embumen zendingsdag gestaan. Maar ook over die zendingsdagen, daar heb ik Gods ongenoegen over gezien. Onder het bidden kwam notabene een lid van de zendingscommissie het kraamgeld ophalen. Ik zeg tegen hem, wil je maken dat je wegkomt, brutale schurk? Heel die Embuma zendingsdag is gewoon een wereldse marktdag met een christelijk tintje. Ze halen bakken met geld op voor een verdeelde kerk in Schotland, maar zelf doen ze er niets mee. Ik heb wel eens meer gezegd, Embuma Nederland is gewoon een Rabobank voor de Schotse FP-kerk. Schandelijk! Ze hebben zelf niet eens een zendeling. Mensen, houd toch op met die poppenkast. Houd op met die goddeloze schijnvertoning. God weet er niet vanaf. En dan komt onze tekst. Red degene die ter dood gegrepen zijn, maar dat wordt niet gedaan. Heel dat zendingsdag vierende refodom mag wel rouwklachtdagen houden voor de poorten van de abortusklinieken. Maar dat wordt niet gedaan, op geen enkele manier zelfs. Ik roep u niet op voor een actie of zoiets dergelijks. Maar geliefde, om op een Bijbelse wijze hier in de bressen te gaan staan, daar is men te vroom voor geworden. Maar zulke vroomheid is een stank in de neus van de Heere Zebaoot. Als een dominee als Whitfield deze vertoning in onze dagen had kunnen gadeslaan, dan had hij het Embuma-podium opgelopen en dan had Whitfield al die dominees en dat refo-publiek met een donderende preek de Geldermalse veilingshallen uitgezweept. In navolging van zijn meester, die al die reformatorische kooplieden en koophandel de tempel uitgegezeld heeft, omdat de ijver van Gods huis hem verslonden. Als van de groene speeltuin familiedagen van Stichting Stephanus, Stichting Bonissa enzovoort kon gadeslaan, dan had hij met zijn ogen gebliksemd van heilige verontwaardiging en al die dominees die daar optreden, het haar uitgetrokken en een donderend pak slaag gegeven, zoals Nehemia dat gedaan heeft bij al die mannen die de afgoden dienden en de heidense vrouwen voor zich genomen had. Maar daar zijn ze te vroom voor geworden. Te vroom voor geworden. De vroomheid loopt je broekspijp uit. Want Nehemia die twistte met de overheden, daar zijn ze in onze dagen te vroom voor geworden. Het is om van te walgen. De geest is weg waar onze oudvaders mee in de bres hebben gestaan. Totaal weg. God heeft in alle eeuwen geloofshelden gegeven. Behalve in onze eeuw. Ze zijn er niet hoor. Ze zijn er niet. Niet in het Westen. Ze zijn er niet meer. Die in de bressen staan. Omwille van de eer en de kroonrechten van Christus. Het is weg mensen. En al die kerkenverbeelding zal God tot stof vermalen. Al die verbodsdagen, die vergaderdagen. De eer is weggevoerd. Ikabod. De naam hersteld, hervormd is een vloek in de oren van de Heere Zebaoot. Want het is een leugen. Een grove leugen. Maar onze tekstwoorden blijven recht overeind staan. Red degene die ter dood gegrepen zijn, want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt. Laat al die zogenaamde zendelingen maar zending gaan bedrijven in eigen kerk. Want de kerken zijn moordenaarskuilen geworden. En ze lappen de tekst van overdenking aan hun laars. Want weet je wat de orde van zendingsbedrijven is? Eerst de Jeruzalem. Dan de Samaria en vervolgens tot aan het uiterste der aarde. Nee, men heeft die orde omgedraaid. Maar daar is geen heil van te verwachten. God werkt er niet mee. Nee, absoluut niet. Eerst moet de gevestigde kerk tot het geloof komen. En dat is niet het geval. De huidige zending is geen geloofszending, maar een ordinaire koehandel van structuren en het uitdelen van diploma's bij goed gevolg van een afgelegde Bijbelcursus. Het is de dood in de pot. Maar onze tekst van overdenking is ook een zendingsroeping. Red degene die ter dood gegrepen zijn. En dat is geestelijk, wie zielen vangt is wijs. Meer heeft God niet geboden. Nee, meer heeft God niet geboden. Maar dat behoort, wie zielen vangt is wijs, dat behoort tot de geestelijke zin van onze tekst. Maar we zijn nu nog bezig om de natuurlijke zin van de tekst overdenken. En dan kunnen we niet om de doodstraf heen. Onze tekst wil niet zeggen dat de doodstraf moet worden afgeschaft ten aanzien van moordenaars. Nee, nee. Want de overheid draagt het zwaard, niet te vergeefs. Moordenaars moeten de doodstraf ondergaan. Maar de doodstraf is al lang ongedaan gemaakt in ons land. En nooit heb ik de SGP voor een herinvoering van de doodstraf horen pleiten in de Tweede Kamer. Nee, de pleiten, dat zeg ik verkeerd. Dat is een eis naar Gods woord. Net zoals het een eis is om al die abortusmoorden te verbieden. En die nalatigheid, geliefde, die is een flagrante strijd met de woorden van onze tekst. Want Gods woord leert duidelijk dat degenen die het zwaard opheffen door het zwaard moeten vergaan. Want de overheid draagt het zwaard niet te vergeefs. Maar de Bijbelse eis tot herinvoering van de doodstraf voor moordenaars beschouwt de SGP als achterhaald. Als antiek, als barbaars, als ondemocratisch. Maar geliefde, die houding is evengoed in strijd met de woorden van onze tekst. Omdat hierdoor onschuldige levens op het spel worden gezet. Want omdat de doodstraf is afgeschaft, kunnen de moordpraktijken op het ongeboren leven niet meer met de doodstraf bestraft worden. Maar ondertussen is de doodstraf wel gelegaliseerd voor het onschuldige ongeboren leven. Maar dat zijn nazi-praktijken. Als dominee Slomp nog had geleefd, dominee Slomp, dan had hij die grove nalatigheid van het Reformdom en haar voorgangers omtrent hun fatalistische houding jegens de huidige nazi-wetten, dan had hij hen dat in het gezicht geslingerd, zoals Stephanus dat gedaan heeft tegenover het toenmalige Sanhedrin. U ziet een je kunt natuurlijk wel mooi kerkje spelen en godsdienst vieren, hè? Maar de Heer heeft zijn volk gezet midden in deze wereld, hoor. Niet achter die reformatorische zuiltjes, want dat is allemaal Roomse afgoderij. Maar een afschaffing op de doodstraf op moordenaars is barbaars. Omdat zo de weg gebaand wordt tot genocide jegens het ongeboren leven, waartegen de SGP geen verbod eist. Ze gaan sjoemelen in de marge. Die goddeloze SGP daar. Sjoemelen in de marge krachtens de heilige wet gods. Ten aanzien van de heilige wet gods. Men pleit slechts voor een verlaging van de abortusgrens. Maar dat staat haaks op de woorden van onze tekst. Ik heb u wel meer gezegd bij een eventuele stemming. En u kunt dat overal lezen. Bij een eventuele stemming voor verlaging van de abortusgrens. Dan stemt de SGP voor 35.000 moorden per jaar in plaats van 40.000 moorden per jaar. Dus zij stemmen voor de genocide. In beperkte vorm. Nou, of u nou tekent voor 35.000 moorden of voor 40.000. Dan ben je 35 keer een moordenaar in Gods ogen. 35.000 keer een moordenaar in Gods ogen. Als dat Bijbels genormeerde politiek moet heten, geliefde, dan zeg ik u op grond van Gods woord, als je deze politiek aanhangt, dat je God niet vreest. Dan heb je geen wedergeboren hart. Dan heb je een hart waarin de duivel regeert. Met al je vromigheid. Die duivelse politiek, dat is een flagrante verbastering van de waarheid, van Gods woord en wet. Tegenwoordig gaan ze allemaal voor het haalbare. Waar haal je dat vandaan, die goddeloosheid? Waar haal je dat vandaan? God is geen God van het haalbare. En onze tekst pleit niet voor een verlaging van de abortusgrens, maar beveelt tot redding van alle die ter dood gegrepen zijn. Mijn geliefde, dat is een evangelisch bevel, dat is een evangelische plicht overeenkomstig de eis der wet. Gij zult niet doden. Dat is een absoluut gebod. Maar onze tekst is een evangelisch bevel. En van die Bijbelse plicht heeft het zogenaamde christelijke politiek zich ontdaan. En daarin kunt u zien dat de barmhartigheid van die goddeloze SGP wreed is. De mens van nature is zo wreed als de duivel zelf. De rebellen in Libië, dat is gewoon Al-Qaeda, die worden met steun van de SGP gesteund. Terwijl die rebellen een ordinaire terroristische moslimbeweging is. Zo verziekt is het huidige christendom. Zo verziekt. En ik heb u pas geschreven Waarvoor de Noord-Atlantische verdragsorganisaties opgericht, maar niet voor dat hoor. Niet om een buitenlandse mogendheid binnen te vallen. Daar niet voor. Mijn geliefde, de oordelen zijn al zo ver van kracht dat er geen afbidden meer aan is. Maar wie merkt het op? Wie gaat er onder gebukt? Want als hij denkt dat Gods koninkrijk bestaat in een soort geestelijk walhalla, dan heb je het toch wel mis hoor. Als je denkt dat je zo geestelijk bent, dat je eigenlijk kunt terugtrekken in een hoekje met een boekje in een hoekje. En een beetje kerkje spelen achter je eigen zuilties, dan heb je het toch wel gruwelijk mis. De scheppingsopdracht was om de aarde te bewonen en die te bebouwen. En dat is ook geestelijk zo. We hebben het woord te zaaien, gaat heen, onderwijst al de volken. Dus niet alleen in Zwart-Afrika ben je wijzer, ook op de plaats waar je staat, in 's lands vergaderzalen, binnen de kerken. Laat uw fonteinen zich buiten verspreiden, op de straat, publiek. Mijn geliefde, het is zo verziekt in onze dagen, de dominees hebben geen publieke stem meer. Een beetje stiekem preken. Hè? Achter de muur die spreken. Ik lees dat in de Bijbel niet. Ik lees dat niet. Christus preekte op de hoeken van de straten, in de velden, overal. De apostel op, overal. Het is weg. Maar geliefde, als er geen openbaar getuigenis is meer is, als er geen profetie is, wordt het volk ontbloot. Dat het zo gaat met de wereld, dat is de schuld van de kerk. Dat is de schuld van de kerk. De Heer heeft gezegd, gij zijt het zout der kerk. Nee, gij zijt het zout der aarde. Het zout der aarde. Dus ware christenen, ware gelovigen zijn het zout der aarde. En als je dan achter je zoutjes blijft verschuild, dan ben je niet het zout der aarde. Dan ben je niet bederverend voor deze wereld. Want zout is een bederverend middel. Zout dat vreet overal in. Je moet met je schoenen maar eens op het strand in het zeewater lopen. Dat slaat helemaal wit uit. Nou, zo zijn Gods kinderen in deze wereld. Dat behoorden ze te zijn. Gij zijt het zout der aarde. Dus dat kan niet verborgen blijven, geliefden. De Heer heeft geen opdracht gegeven. Gaat heen, onderwijst je eigen sekte. Nee. Al de volk. Op de plaats waar de Heere je zendt, op de plaats waar de Heere je roept, moeder achter je aanrecht, kinderen op school, kom je ervoor uit dat je christen bent? Kunnen ze het aan je zien? Dat is niet vroom doen. Nee. Het heeft te maken met je... met je intentie, daar heb ik mee te maken. De Heer ziet het hart aan. Gods ware geoefende volk, geliefde, we hadden het net over de oordelen, maar Gods ware geoefende volk is over de oordelen verblijd, omdat zij Gods eer en naam van hoger belang achter dan het behoud van een natie die de wet Gods aan de laars laat. En van het behoud van de christenheid, behoud van het christendom, nou dat houdt God in stand hoor. Het ware christendom. Daar hoef je niet over in de war te zitten, dat houdt God in stand. God houdt zijn kerk in stand en hij zegt de poorten der hel die zullen dezelfde niet overweldigen. Dat is de levende kerk, hoor. Dat is de kerk met een grote K. Dat is niet de gereformeerde gemeente of de christelijk gereformeerde. Ik heb u pas geschreven, dat zijn allemaal kerkelijke bordelen geworden. Zo ver zijn we weg. Verboden huwelijken worden bij bosjes ingezegend. Nou, ik had net over zending. Zendelingen komen terug uit dat donker Afrika. God zegent niet je arbeid, tenzij je eerst in je eigen kerk gaat getuigen. En wel zodanig in onze dagen, net als Christus, met die zweep die hele koophandel eruit slaat. Want weet je wat preken is? Dat is dynamiet voortbrengen. Als er in je preek geen dynamiet zit, dan is het allemaal vruchteloos. Allemaal vruchteloos. Niet door menselijke kracht, nee, maar door de kracht des geestes, dat is geestelijke dynamiet. Ja. Ik heb wel eens dominees gesproken die zeggen, wij willen rust in de gemeente. Ik zeg, nou word dan maar schoenmaker of mijnwerker, want dan ben je niet geschikt voor het ambt, dan ben je er ook niet toe geroepen, daar geloof ik niks van. Die God roept in zijn dienst, dat zijn soldaten, God maakt je soldaat. Soldier. Jona was een soldier in God's army. En als dat het niet is, mensen, dan mag je het van mij allemaal gestolen krijgen. Want dan is het niet uit de Heer. Nee. En soldaten, God roept zijn soldaten en die strijden aan het front. Ja. En als de overheden en rechters letterlijk over lijken gaan. En als de kerken hier de ogen voor dichtknijpen, kunnen de oordelen Gods niet uitblijven. Want dan ben je bezig met verrotte vroomheid. Johannes de Doper zegt tegen Herodes, die vrouw die u hebt, dat is niet geoorloofd. Die mag je heel niet hebben. Dat is weg in onze dagen. Je moet de gezinsgids maar eens lezen. Het is ene grote verheerlijking van de goddeloze koningshuis wat we hebben. Het heb ik helemaal geen affiniteit met prins Willem van Oranje, hoor. Vergis je me niet. Als de christenheid metterdaad zo onverschillig tegenover het leven staat, tegenover het menselijke leven, dan zal God die onverschillige slaan met de roede van zijn verbolgenheid. Dus als je kijkt in onze dagen, dan gaan ze leren, gaan ze theologie studeren. Moelkerke zegt, die theologie studeren, hij zegt, dat kwam niet voort uit een roepingsbesef. Hij zegt, maar dat had de liefde van mijn hart. Nou, ik zeg, word maar schoenmaker. Word maar schoenmaker of word maar groenteboer of weet ik wat je wil worden. Maar blijf uit het ambt. Spurgeon zegt, doe alles eraan om uit het ambt te blijven. Dat bedoelde hij in een zeker opzicht, want als je een roeping ontvangt, dan kan je er niet uitblijven. Ken je niet? Maar geliefde, dat kost je naam, dat kost je eer, dat kost je alles. En als je niet die kosten overrekent, dan moet je groenteboer worden. In natuurlijk opzicht is niemand van de woorden van onze tekst uitgesloten. Niet alleen de overheden, niet alleen degene die een overheidsambt bekleden, maar ook alle burgers hebben overeenkomstig de woorden van onze tekst te handelen. Geen mens mag geen middel ongebaat laten om het leven van zijn naaste medemens veilig te stellen, te beschermen en te bewaren. Maar geliefde, de christenheid is tot op het bot verdeeld als een vallei van dorre doodsbeenderen, inclusief dat hele refodomme. Ben ermee klaar? Ga je eigen er dan boven verheffen? Nee, ik heb Gods woord te preken. Want er gaat een stank vanuit die zijn weerga niet kent. Het is niet meer een zoutend zout en een lichtend licht. In mijn jonge tijd, en dan praat ik over 20 jaar geleden, hoor, 30 jaar geleden, dat is nog geen eens zo heel lang geleden. Toen was Gods volk er nog in grote getalen. Dat is echt waar. Dat is echt waar. Als ik dan, en de toenmalige zendingsdagen, dat waren getuigenisdagen. Het zijn nou vreedagen geworden. De Jong, als dominee de Jong daar staat te bulderen daar op dat Mbuma podium. Daar staat hij die kraam en die broodworsten, die braadworstenkramen, die staat hij daar aan te prijzen. Dan denk ik, mensen, de varkens moeten er nog van kotsen. Er gaat een stank vanuit die ze weerga niet kent. Nooit is de christenheid zo dood geweest als in onze dagen. Er is geen tijd geweest die zo dood is als in onze tijd. Ik heb u gezegd, alle eeuwen hebben hun geloofshelden gekend. Maar in onze eeuw zijn ze niet meer te vinden in het Westen. Niet één profeet is ons tot troost gebleven. En geen sterveling weet hoe lang dit duren zal. Maar toch blijven de tekstwoorden van onze overdenking van kracht. En ze boeten niks in aan gezag. Ook niet omdat de kerken zo van hun plaats zijn. Ook niet omdat Gods volk als aardeflessen gelijk zijn geworden. Gods woord blijft van kracht. Red degene die ter dood gegrepen zijn. Niet alleen met woorden, maar met ter daad. En de kerken zouden al die ongeboren levens, die in de slachthuizen van de democratie in stukken uiteengerukt worden, die zouden ze daadwerkelijk moeten adopteren, nog voordat die abortusmoeders hun eigen kinderen ter dood kunnen brengen. Begint er maar aan, kerken. Betaal maar 1.000 euro voor een ongeboren leven. Betaal het maar. Dat is het meer dan waard. Maar zelfs daartoe is het huidige zogenaamde christelijke politiek niet bereid. Daartoe zijn de kerken niet bereid. De bereidheid is er niet. De gezindheid is er niet. Allemaal mooie woorden in je beginselprogramma. Verbrand ze! De bewogenheid is er niet. Het geloof dat door de liefde werkende is, is er niet. Het is allemaal schijn, theorie. Ze zeggen het, maar ze doen het niet, zegt de Heer Jezus. Houd op met die vergaderingen. Met die vergaderzalen. Met die jeugdbijeenkomsten. Houd ermee op. Met al die verbodsdagen, die zendingsdagen, die appeldagen. De Heere zegt, ik vermag het niet. Omdat het recht struikelt op de straten. En de Heer, aan de horizon van deze schijnvertoning, geliefde, verschijnt God blinkende met een uitgetrokken zwaard van vreselijke oordelen. Als de overheid het zwaard dat zij te vergeefs draagt in de schede laat, terwijl er duizenden ongeboren levens vermoord worden, dan zal God het wraakzwaard van zijn verbolgenheid ten dode aanwenden en zijn oordelen over de natieën uitgieten. Red degene die ter dood gegrepen zijn, want zij wankelen ter doding, zo ga je onthoud. Ik heb u al gezegd, Nehemia die twistte met de overheden omdat zij des herenhuis woest lieten. Hij twistte met de edelen omdat zij van de sabbatdag een koophandelsdag gemaakt hadden. Hij twistte met de mannen die heidense vrouwen getrouwd hadden. En hij deelde letterlijk klappen uit. Hij plukte hen het haar uit. En hij vloekte hen in de naam des Heren. Nou mensen, die geest die zijn we totaal kwijt. Totaal weg. Er is een hele verwijfde geest gaan heersen. Ik ben één ding met dominee Moerkerk eens. Eén ding. Hij heeft ooit gezegd dat het aanbidden van het beest, dat het teken van het beest gepaard zal gaan met een demonisch denken. Nou, dat ben ik roerend met de mensen. Hij heeft het ook van een ander gestolen, maar Moerkerk heeft dat wel gezegd. En daar ben ik me volledig met de mensen. En je stuit daar overal op. Je kunt het lezen in de ingezonden stukken. Mensen gaan gewoon demonisch denken. Ze kunnen geen eens meer gezond denken. Niet meer natuurlijk denken. Als Van der Staaij beweert om te kiezen tussen 10 koopzondagen en 5 koopzondagen, hij zegt, dan kies ik er 5. Nou stuurt zulke mensen maar regelrecht naar Ermelo. Echt waar, ik meen het echt. Want dan hebben we te maken met demonische geesten. Om te kiezen tussen 40 abortussen of 30.000 abortussen. Dan hebben we hier te maken met demonische geesten. Rechtstreeks van de duivel ingegeven. Nehemia twistte met de overheden. Omdat zij de Heere huis woest lieten. En hij vloekte al die mannen. Die hoereerden met die heidense vrouwen. In de naam des Heeren. Hij liet de wet Gods gelden. In zijn verdoemende en dodende kracht. Dat zijn we kwijt, mensen. En die geest van Nehemia is totaal zoek in onze dagen. Op en onder de kansel. Het zijn zachte heelmeesters die stinkende wonden maken. De Heer is vertrokken uit ons land. Uit onze woonplaatsen, uit onze kerken, uit onze huizen, uit onze harten. Met de geest van Nehemia, want Nehemia maakte geen uitzondering op de andere profeten. Want de geest van Nehemia, met de geest van Nehemia waren al de profeten des Heren bezet en bedeeld. Daar waren de apostelen mee bedeeld. Met die geest van Nehemia, daar waren de reformatoren mee bedeeld. Ze streden met open vizier, mensen, Calvijn en Luther, dat waren publieke personen. Als er nou een dominee weer 95 stellingen zou schrijven die op de slotkapel van Gadderen zou spijkeren, dan zou die in de bak komen, in de gevangenis, net als Wilders. En dan zouden de christenen naar hun hoofd wijzen. Luther verheerlijken op een afgodische wijze. Ik las pas nog een paar, het zijn goede boekjes hoor, die geschiedenisboekjes op een kinderlijke wijze. Ik geloof dat die mevrouw Vogelaar dat doet. Ja, dat is mooi. Dan moeten onze kinderen in een ander wezen worden. Maar ik denk, het is ook een heel armzalig iets. Heel armzalig. Hè? Want als ik u gezegd heb dat elke eeuw zijn geloofshelden heb gehad. Predikers in Gods naam geroepen, uitgezonden. En dat het nou niet meer gebeurt. Welke boeken moeten onze kleinkinderen dan schrijven? Geschiedenis van onze eeuw. Wat moet je dan opschrijven? Wat moet je dan schrijven? Allemaal boekjes van het afvallige christendom. Er zijn geen dominees meer die in de bressen staan. Wat moet je dan over schrijven? Welke geschiedenisboeken moeten straks geschreven worden? Er zijn geen Kolbruggers meer. Er zijn geen Huntingtons meer. Er zijn geen Whitfields meer. Nou, wat moet je dan over schrijven? Ja. Poppenkast spelen met andermans kalver proeven. Oh ja, dat is er genoeg. Mensen, het zijn allemaal wit gepleisterde graven. Gelijk, omdat er geen geest des levens meer gevonden wordt. Maar onze geloofshelden, onze oudvaders, de reformatoren, ze streden met open vizier, met troffel en zwaard. Publiek stonden zij in de bressen. Maar al die etalage godsdienst van vandaag kan God niet behagen. God haat die vormendienst en die zogenaamde christelijke politiek, die haat God met een vreselijke haat. SGP, uw handen zijn vol bloed, vol onschuldig bloed. En het zal van uw hand geëist worden. Omdat u spot met de tekst van onze overdenking. Red degene die ter dood gegrepen zijn. Want zij wankelen ter doding, zo ge u onthoudt. Mijn geliefde, de zonde van nalatigheid is groter dan van die bedrijf. Altijd. Zo gij u onthoudt. Als u het nalaat. Dan is het bloed van degene die ter dode toe wankelen op uw hoofd. En op mijn hoofd. Gods kinderen zijn het zout der aarde. En als het zout smakeloos is geworden, waarmee zal deze wereld dan nog gezouten worden? Zout is een bederfwerend middel, heb ik u gezegd. En als Gods kinderen niet meer bederfwerend werken, op welke plaats ze ook staan, dan is alles aan het bederf overgegeven. En dan gaat er geen wervende kracht meer uit van de kerk. Nou, Ik zal je vertellen, ik heb het op de zeilschappen wel meegemaakt. Heb ik nog dat voorrecht gehad om daar te verkeren op die oude gezelschappen waar Gods ware gerechtvaardigde volk zat. En die mensen die waren niet alleen geïnteresseerd in een worstelende ziel die daar een aanslag had gehad van de wet Gods. Maar die gingen daarmee baren, die kwamen daarmee in barensnood. Nou, ik heb dat in de kerk, heb ik dat nooit nergens meegemaakt. Nergens. Wat een dooie boel, verschrikkelijk. Ik heb wel eens tegen een dominee gezegd, je moet je eigenlijk eens afvragen of dat je niet in een dooie zee zit te vissen. Er zit geen vis in hoor. Wat een afgrijzelijke boel is het geworden, geliefde. En we staan er allemaal schuldig aan, maar ik heb het woord te preken. Dus of je nou 100.000 keer zegt, je bent ook niet beter, dat interesseert me niks. Ik heb het woord te preken. Al die goddeloze praat. Met die zogenaamde liefde. Het is allemaal bittere vijandschap tegen God. Als je het nog na kan laten, red degene die ter dood gegrepen zijn. En als je daar nou wil zitten, in die vakantiebanken van de Tweede Kamer, want die hele Tweede Kamer die heeft geen enkele nut. Niks. Het is gewoon een poppenkast. Een kindertentoonstelling. Een kleuterschool. God heeft de wijsheid der wijzen doen vergaan. Ja. Als Gods kinderen niet meer het zout der aarde zijn, dan zijn ze er niet meer. Dan zijn ze niet, want Gods volk is het zout der aarde. De Heere zegt het, gij zijt het zout der aarde. Nou, als het zout smakeloos geworden is, geliefde, dan heb God zijn kandelaar uit het midden weggenomen. Dan is Gods volk er niet meer. Dan is Gods volk er niet meer. Als er in de gemeente niks meer gebeurt, dan is Gods volk er niet meer. Dan is de geest er niet meer. Dan is het allemaal poppenkast. U zegt, ja, maar er gebeurt nog een hoop, komen nog een hoop mensen tot bekering, hoor. Oh ja. Ja, die dooddoener, nou, daar ben ik ook mee klaar. De Heere heeft zijn volk nog. Maar dat zijn de enkelingen, hoor. Die kun je op je vingers tellen. Mijn geliefde, we zijn de christenheid is politiek gaan bedrijven. Maar politiek wordt het bederf versneld ook door de zogenaamde christelijke politiek. Want politiek draait om de spil van leugen en bedrog. Daarom publiceer ik die stukken, die politieke stukken, opdat je de leugen ervan in zou zien. Ik ben helemaal niet geïnteresseerd in politiek. Maar ik publiceer het omdat er zoveel gelogen wordt en zoveel geloofd wordt wat niet waar is. Om je wakker te schudden. En zelfs Gods kinderen, ze geloven van alles, behalve het woord. Gods kinderen hebben de roeping om dat politieke bederf te weren en tegen te staan. Nehemia twiste met de overheden. Paulus zegt, we hebben geen strijd tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten. Niet als een revolutionair, maar als een christen, als een kind van God. Als een vredelievend kind van God. Maar Gods kind is alleen vredelievend, nooit ten koste van de waarheid. Hoor. Nooit ten koste van de waarheid. Het is Gods volk, het is christenen niet geoorloofd om een privégodsdienst te bedrijven. En om eigen belangen na te streven ten koste van het algemene belang. En wat is het algemene belang? Ik heb u, nou, gerechtigheid verhoogt een volk, maar de zonde is een schandvlek der natie. Ik heb u deze week gewezen op dat goddeloze RD-artikel dat die Hongaarse, in Hongarije is er een nieuwe grondwet aangenomen. En die grondwet, die is puur christelijk. Die verbiedt abortussen en homohuwelijken. En die werd in het RD in de grond geboord. Ze zeggen dat is niet democratisch. Naar de hel met je democratie. Alsof democratie een streepje voor hebt op Gods woord, op Gods wet, op het geloof. Wat een schandelijke afval. Een land waar geen gerechtigheid geoefend wordt, maar waar de ongerechtigheid heerst, de democratische ongerechtigheid, die zal ten onder gaan en is tot totale ondergang gedoemd. En geliefde, we kunnen wel vroom ter kerke schrijden, kerkjes spelen, met verachtelijke blikken op de wereld neerkijken, maar God zal het van onze hand eisen hoe wij in deze wereld hebben gestaan. Want de Heere zegt in de tekst, want hij zal een mens vergelden naar zijn werk. Of wij de armen gedachtig zijn geweest, of wij de verdrukte geholpen hebben, en daar hoort ook het ongeboren leven toe, dat ter dode toe wankelt. God zal het van onze hand eisen. Of wij de twistzaak der weduwe getwist hebben, of wij de wezen recht gedaan hebben, niet ten koste van de waarheid, niet op een liberale manier, maar op grond van de waarheid en door de liefde van Christus gedreven. We zullen er eens van zingen, geliefde. En weer van die 135e psalm. En daarvan het vijfde. En het negende vers. Nee, het vijfde en het achtste vers. Psalm 135, het vijfde en achtste zangvers. God die vreselijk is en groot, sloeg zijn heilige naam ter eer. Geschreven, wanneer gij zegt, ziet, wij weten dat niet, zal hij die de harten weegt dat niet merken, en die uw ziel gadeslaat, zal hij het niet weten, want hij zal de mens vergelden na zijn werk. En ziet u, en nu hebben we het nog steeds over het natuurlijke, over de natuurlijke strekking van onze tekst, over de letterlijke betekenis van de tekst, hè, want dat ligt er zeker in verklaard. En daarin hebben Gods kinderen zich te verenigen, niet om gewelddadige acties te voeren, maar wel om degenen die ter dood gegrepen zijn van de dood te redden. Daadwerkelijk, hè, in de gestalte van die barmhartige Samaritaan, in de weg der voorzienigheid. En die Samaritaan had in de weg der voorzienigheid die dodelijk gewonde man gevonden aan de kant van de weg. En hij had zich er niet van kunnen onttrekken om die man te redden van een gewisse dood. Nou, dat bedoelt de Heere, De Heer Jezus bedoelt dat hier in natuurlijk opzicht, die gelijkenis. Het heeft natuurlijk absoluut een geestelijke betekenis. Maar eerst het natuurlijke en dan het geestelijke. Want hij zegt tegen die wetgeleerden, ga heen en doe gij desgelijks. Zie je? Dus Christus tekent in die gelijkenis hoe de godsdienst tegenover die stervende man voorbij gaat. En er is niks nieuws onder de zon, want de Heer Jezus die wist het al lang wat er in onze eeuw zou plaatsvinden. Daarom heeft hij die gelijkenis gepredikt. En nog meer gelijkenissen nog. Ze zeggen wel eens, ja, dat de prediking van de apostel, ja, dat was toen. Nou, als je zo de Bijbel leest, als een historisch boek, dan ben je ook wel absoluut de buis. Christus heeft die gelijkenis, en nou hebben we het over die gelijkenis van die barmhartige Samaritaan, omdat hij wist wat er in onze eeuw zou geschieden. Dat wist hij. Hij is alwetend. En dan tekent de Heer Jezus hoe de godsdienst, hoe het refeldom tegenover degene voorbij gaan die ten dode toe wankelen. Dat wist de Heer Jezus al lang dat dat geschieden zou. Dat was toen zo, is nu nog zo. En dan tekent hij de kerk van vandaag. Die priester en die leviet die hadden geen boodschap aan die stervende man die ter dode toe wankelde. En ze lieten hem in zijn bloed liggen. Geliefde de Heer Jezus, die bedoelt hier geen humanisme te kweken. Maar hij wees die wetgeleerden slechts op zijn Bijbelse plicht. Zoals opgetekend in onze tekst van overdenking. Een plicht waarvan geen christen ontslagen is, nog wordt. Waar is de bewogenheid met onze naasten die ter dode toe wankelen? En daartoe behoort ook en met name het ongeboren leven. Waar zijn de christelijke adoptieklinieken om ongeboren levens te redden van een gewisse dood? Waar zijn ze? Want heel dat VBOK, dat is ook in de armen van de duivel geëindigd. En de voorzitter ervan, die beweert dat abortus geen moord meer is. Dat zijn de tegenwoordige pro-life bewegingen. Nou, ze zijn het niet, dat zijn ook holen van de duivel. Maar wat doet het refeldom? Waar zijn die pro-life bewegingen van het refeldom? Waar is die kerkelijke pro-life beweging? Waar is die christelijke pro-life beweging? Het bestaat geen eens. Ik heb u al gezegd, al zou er per ongeboren kind 1000 euro moeten worden neergeteld, dan is dat niet te veel om zo'n ten dode opgeschreven leven te redden van die vreselijke abortusdood. Dan schuif heel die zogenaamde christelijke politiek maar aan de kant, waar 1000 euro's aan verspild worden. En begin maar een adoptiekliniek voor het redden en adopteren van ongeboren levens. En hou op met die schandelijke politiek bedrijven. Nou geliefde, als je je eigen daarvoor mag inzetten, dat kan niemand tegenhouden, dat kan geen wet verbieden. Want er staat het woord van onze God borg voor. Red degene die ter dood gegrepen zijn, want zij wankelen ter doding. Zo ga je u onthoudt. En als de Heer dit beveelt, zorgt hij ook voor de uitvoering ervan. En geliefde, het is op mijn hart gebonden om u dit te prediken. En dan heb ik het toch over de plicht in natuurlijk opzicht. Maar dat zou toch de liefde, en de liefde sluit de daad in, hoor. Liefde zonder de daad gooit het maar in de vuilnisbak. De liefde, dat zou toch de liefde van ons aller hart moeten hebben om het ongeboren leven te adopteren, om die levens te redden van de dood. Ik zal u vertellen, in Rusland voltrekt zich een drama, daar worden veel te weinig kinderen geboren en de bevolking dreigt te vergrijzen, wat een economische ramp tot gevolg kan hebben. En nu stimuleert de Russische regering met miljoenen roebels een anti-abortusactie om de geboortecijfers weer te doen stijgen. In Duitsland heb je precies hetzelfde. Dan krijg je 4000 mark voor een kind. Maar in China geldt nog steeds die vreselijke verplichte abortus bij het krijgen van meer dan één kind. En in de westerse wereld worden de ongeboren levens bij miljoenen afgeslacht. En iedereen zit gezellig de krant te lezen en ze geloven alles wat erin staat. En Gods woord, die houden ze dan achter de hand als het eens een keer persoonlijk een beetje nood wordt. Hè? Maar Gods kinderen, geliefden, die hersteld zijn in het beeld Gods, krijgen die scheppingsopdracht weer te beoefenen. Absoluut! Als dat het niet is, mensen, geloof ik er niks van. Want dat leert de tekst van onze overdenking. Om de aarde te bebouwen en die te bewaren en om degenen die ter dood gegrepen zijn te redden in de geest van de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Want de gelijkenis, ook die gelijkenis, heeft in de eerste plaats een natuurlijke strekking. En daarna ook een geestelijke strekking. Ja. Eerst het natuurlijke, dan het geestelijke. En die barmhartige Samaritaan mocht de zaken van de woorden van onze tekst in praktijk brengen. En dat deed hij niet nou uit verdiensten van, nou, ik, het is mijn plicht, dus die heb ik te vervullen. En als ik die plicht niet vervult, dan loopt het slechts met me af. Want dat is natuurlijk een hele wettische geest. En zo wordt er wat gedaan, mensen, onder een wettische geest. Maar weet je wat Paulus zegt? De liefde van Christus, die dringt ons. De tekst voor onze overdenking is een evangelische plicht. En liefde rekent niet. Liefde herinnert ook. Wist je dat liefde zich ook niks herinnert? In die zin, qua verdiensten. En straks zullen ze zeggen, heren, wanneer hebben we dat gedaan? Dan weten ze er niks meer van. Dan houden ze zichzelf ervoor of dat ze het niet gedaan hebben. Of dat ze niet de armen bezocht hebben. Alsof ze niet de gevangenen bezocht hebben. Alsof ze niet de weduwe en wezen geholpen hebben. Ze herinneren zich het niet meer. En als ze zich er nog iets van herinneren, dan is het wel met zoveel zonde vermengd, dat ze zeggen van, nou, ik heb niks gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik had dan mijn eigen op het hoog. En die zonde zat er ertussen. Vat je dat? Maar dan gaat de Heer het bevestigen. Dan gaat de Heer het bevestigen. Maar de huichelaar, die zal straks zeggen, heren, we hebben toch in uw straten geprofiteerd. We hebben toch in uw naam duivelen uitgeworpen. We hebben toch de zieken bezocht. We hebben dit en we hebben dat. Ik. Maar die barmhartige Samaritaan, geliefde, die deed het omdat de liefde hem dreef. De liefde was zijn drijfveer. En als de liefde je drijfveer is, geliefde, dan reken je niet, dan tel je niet. Nee, dan redeneer je niet. Liefde redeneert niet. Die Samaritaan die vervulde de wet van Christus. Toen hij zich ontfermde over die zwaar gewonde man. Die door rovers overvallen was. En daar, ja, die man die lag daar leeg te bloeden aan de kant van de weg. Het is allemaal theorie geworden in onze dagen. He? Veel te veel vergaderingen. De professor Wissen zei, de vergadering komt, de vergadering zit, de vergadering gaat en de vergadering is mislukt. Hou op met die vergaderdagen, houd ermee op. Die Samaritaan die vervulde de wet van Christus in de weg van die goddelijke voorzienigheid. Waarom is de goddelijke voorzienigheid zo onbekend in onze dagen? Omdat men aan het organiseren is geslaan. Daarvoor. U zegt, alles moet toch met orde geschieden. Ja, met Gods orde, niet met menselijke orde. Dat is allemaal waardeloos, mensen. Als ik op een zendingsreis, dan kon ik nooit een agenda maken. Kon het niet, kon het gewoon niet. De Heer sloeg het me altijd uit handen. Door de goddelijke voorzienigheid liet de Heer, die bracht me daar en daar, precies op de plaatsen waar het nodig was. Kan een mens niet organiseren, hou op met die kerkstructuren. Houd ermee op. God walgt ervan. En gaat de wildernis in. En gaat die moeders bedienen. He, die met een scharen met die kinderen niet weten hoe ze de volgende dag moet doorkomen. Dat is zendingbedrijven. Discipelen maken. Dat is niet in de eerste... De apostelen die zijn nooit in de kerk bevestigd geworden in het ambt. Never. Waar staat dat? De Heer Jezus heeft ze geheel buiten de kerk om uitgezonden. Heb je daar wel eens over nagedacht? Maar overduidelijk tekent de Heer Jezus de Pilatushouding van die priester en die leviet, die met een grote boog om die gewonde man heen gingen, omdat zij geen innerlijke ontferming kenden en die ook niet bezaten. Nou, daar heb je de kerk van vandaag. Er is geen kerk geïnteresseerd in de bekering van zondaar. Het is allemaal business geworden. Business. Allemaal business geworden. De kerken zijn bolwerken met een winst- en verliesrekening. En als je het niet ziet, mensen, dan zit je eigenlijk en anderen te bedriegen voor de eeuwigheid. De Heer moet er maar eens goed in gaan blazen. En dat heeft hij al gedaan. Daar is de Heer mee bezig. Om alles tot stof te vermalen. Want de Heer zal Judas steden herbouwen uit het stof. En niet uit de kerkelijke brokstukken waar je nu tegenaan kijkt. Maar geliefde, de godsdienstige mens die door de werken der wet zichzelf zoekt te zaligen, die kent geen mededogen. Omdat hij te goed is om slecht te zijn. En te best om verloren te gaan. Daar heb je het. Die kennen geen ontferming voor hun naaste, alleen maar eigenliefde. Kijk, je kunt denken dat je in een gemeente verkeert waar de saamhorigheid groot genoemd wordt. Maar het moet maar eens beproefd worden. Er moet maar eens gevaar, levensgevaar aan verbonden zijn. Nou, dan blijft er van de doorsnee saamhorigheid niet veel of niks meer over. Dat zal ik je vertellen. Red degene die ter dood gegrepen zijn, dat is dus niet zonder gevaar. Die barmhartige Samaritaan, die stelde zijn leven in de waagschaal om zijn naaste te redden. Want ook hij kon door rovers overvallen worden. En om die reden liepen die priester en die leviet met een grote boog om die stervende man heen. Het was alleen maar om hun eigen hachje te doen. Alleen maar om hun eigen eer en naam, met een hele etalage godsdienst. Ploegen met andermans kalf. Ploegen met Mozes. Maar geliefde, zonder de liefde van Christus en zonder de zelfverloochening kan niemand de wet van Christus vervullen. Dat is onmogelijk. Want dan moet je andermans lasten dragen. Dat is een mens van nature een bittere vijand van. Bittere vijand. Van nature is de mens geen lastdrager. En zeker niet in geestelijk opzicht. Want het gaat hier nog steeds over de natuurlijke strekking van de tekst. En daar is het nodige over te zeggen. Daar hebben we het nodige over gezegd. He, om mensen van de dood te redden die ter dood gegrepen zijn, ten dode opgeschreven zijn, en dat kan op allerlei manieren. Want de oorzaak dat mensen ter dood gegrepen zijn is velerlei. We moeten letten of onze medemens zich niet in gevaar begeven, anders moeten wij hen waarschuwen voor dat gevaar. Maar tijdens de Mexicaanse griep, uitbraak, lieten de kerken ten aanzien van de vaccinatie een huurlingengeluid horen en schoven de verantwoordelijkheid lafhartig van zich af. Dat is de kerk van vandaag. De mensen moesten het zelf maar bepalen of ze zich lieten inenten of niet. En vanzelf kan geen kerk een bindende regel opleggen en over de gewetens gaan heersen. Nee, maar er werd nog niet eens voor gewaarschuwd. Geen enkele predikant heeft de politiek gewaarschuwd dat inenten. En ze hebben de kerkmensen niet gewaarschuwd dat in en te dwars tegen Gods voorzienigheid ingaat. En met alle gevaren die erbij kwamen. Het was een verrijking van de farmaceutische industrie. Heel die H1N1 vaccin was een levensgevaarlijk soort. Dus als je dat niet doet, als je in het kleine niet getrouwd bent, zegt de Heer, dan ben je zeker. Als je in natuurlijk opzicht niet getrouwd bent, ben je het zeker niet in het geestelijke. Dat is allemaal poppenkast dan. Als je als dominee niet in de bressen gaat staan met zo'n epidemie, wat helemaal geen epidemie, want het was een grote hoax. Maar ik wil maar zeggen, als het werkelijk zo zou zijn geweest, hè, en zo werd het gepubliceerd, zo werd het gepropagandeerd en er is geen dominee stem gehoord. Waar hoor je nou nog een dominee stem in het publiek? Het is verschrikkelijk in onze dagen. En de Heer moet wel met zijn oordelen komen. Hij moet het doen. Om zijn eigen eer en naam. Maar er klonken geen publieke waarschuwingen. De mensen moesten het zelf maar bekijken, wel of niet. Het deerde de reformatorische priesters gaar geen zier. Nou, daar heb je nou wat de Heer Jezus predikte met die gelijkenis van die barmhartige Samaritaan. Exact hetzelfde gebeurt in onze dagen. De reformatorische priesterschaar die gaat met een grote boog om hun plicht heen. Verzuimend alle trouw en plicht. Of mensen zichzelf de dassen doen of niet. Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid, zo zeiden de kerken. En daarmee is bewezen dat de huidige kerken niets hebben van de geest van die barmhartige Samaritaan. Niets hebben van de geest van Christus. We zijn bezet met een demonische geest. Van die priester en van die leviet die zwaargewonde man aan zijn eigen verantwoordelijkheid. He, dat wat die overkwam, dat schreven ze toe aan zijn eigen verantwoordelijkheid. En keurden hem geen blik waardig. Maar geliefde, als de Heer je ziel redt, dan gaat hij je ook bezetten. He, om anderen voor het koninkrijk van Christus in te winnen. Om anderen van de dood te redden. Ja, dan komen we meer weer in de geestelijke strekking van onze tekst. En dat wilde ik eigenlijk voor deze avond bewaren. En de tijd is weer om. Ik heb u de natuurlijke zin van de tekst gepredikt, red degene die ter dood gegrepen zijn, want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt. Mijn geliefde, hou maar eens op met dat kerkje spelen, hou maar op met zendingsdagen, hou maar op met jeugdappeldagen, houd ermee op! En zorg eerst dat deze plicht vervuld wordt. Red degene die ter dood gegrepen zijn. En ga maar naar die abortusmoeders, en ga die kinderen maar adopteren als kerk. Want daar doe je als eenling niks aan. Maar als kerk. Als christenheid. Laat die dominees zich maar eens daarom vergaderen. Maar daar zijn ze te vroom voor geworden. Te zwart. Uitwendig. Allemaal zwarte pakken. Er wordt niks gedaan. Deze tekst wordt schandelijk verzuimd. Maar de Heer ziet nou toe hoor. De Heer ziet nou toe. Hoe wij in dit leven staan. Niet hoe je in de kerk staat, want dat is van geen betekenis. Dat is van geen betekenis. Hoe je in deze wereld staat. Ja. En geliefde zegenen de Heere. En dat hij de kracht van deze, van zijn eigen woord, zou komen te bevestigen. Want er is geen verontschuldiging. Als er staat geschreven, wanneer gij zegt, ziet, wij weten dat niet. Wat niet weten. Zal hij die de harten weegt dat niet merken? Dacht je dat je de Heer kan bedriegen? Dacht je dat dominees de Heer kunnen bedriegen? Als de dominees zeggen, waar heb je het eigenlijk over? Nou, dan krijg je een straf van de Heer. Dat heeft hij ook gezegd in zijn woord. Als Eli die grove nalatigheid in zijn leven, ten aanzien van zijn goddeloze zonen, wat heeft hij geweten? Dat had hij geweten. Als David het volk gaat tellen, dat had hij geweten. Zal hij die de harten weegt dat niet merken? En die uw ziel gadeslaat, zal hij het niet weten? Ongeliefde, als de geest van God uit onze gemeenschap verdwijnt. Ja, de geest verdwijnt niet. Maar als die zich terugtrekt uit de kerken, dan hou je godsdienst over. Dan kan je niet meer geestelijk denken. Dan kan je niet meer in de verborgenheden komen. Dan kan je Dan krijg je een verhard geweten. Dat verweet de Heer de discipel ook een keer. Hè? Is je geweten al zo verhard, zegt hij. Dat gevaar, dat is levensgroot aanwezig. En nou spreek ik tot degene die met Christus zijn opgewekt. De Heer Jezus die zegt tegen zijn discipelen, waakt! Want we zijn een slapend volk. De discipelen die vielen in de hof in slaap. Tijdens de hoogste aanvechting van de borg. Dus er is alle reden voor, geliefden, om dit soort preken te houden. Er is alle reden voor. Want we slapen nog veel vaster als dat we het zelf willen toegeven. Ik ook. En als je dit soort teksten tot je komt, het kwam tot me. Het is meer tot me gekomen. Het is een last die ik moet uitbezuinigen gewoon. Het hele refeldom is toch zo verschrikkelijk met zichzelf ingenomen. Ze hebben het zo met zichzelf getroffen. Allerlei organisaties. Je ziet het ook met de zending. Dan gaan ze de kerk structureren. Men, ben je wel wijs geworden. Wat een dwaasheid. Gods woord zegt, die zielen vangt is wijs. Meer niet. Meer niet. Gij zijt het zout der aarde. Meer niet. Meer is niet nodig. God heeft al die kerkstructuren niet nodig hoor. Als de Heere mensen bekeert, dat is de kerk. En dan moeten er ouderlingen gesteld worden. Eerder niet. Dan staan we poppenkast. Red degene die ter dood gegrepen zijn. Want zij wankelen ter doding. Zo gij u onthoudt. En we hopen deze avond daar de geestelijke zin van te overdenken. Als de Heere het geeft. En vervullen de Heere onze harten met die ware godsvrezen. Met die ware bewogenheid. Met die goddelijke liefde. En met dat waarachtige geloof. Want er zult gewonderen zien. Niet vanwege uw geloof. Maar vanwege het woord onze Gods. Hij doet wonderen. Hij alleen. Amen. Lieve heren. Dat we zo met stemverheffing moesten preken. Dat is van geen betekenis. Als u er niet in meekomt. Maar gij hebt het bevolen om het te preken. En het is uw verantwoordelijkheid wat gij ermee doet. Maar gij doet ermee wat u behaagt. En heren, dat is zo'n grote troost. En daarom is het zo vrij te preken. Omdat u ermee doet wat u behaagt. Ten dode of ten leven. O heren, mocht gij er nog vele rukken uit die helpen des verderfs. Om die te hechten aan de middelaarskroon van Christus. Ook die kinderen die hier zitten, heren, red hun zielen van de dood. Red hun zielen van de dood, heren, want gij zijt degene die zielen die ter dode toe wankelen. Te redden, dat staat op uw naam, dat staat op naam van die reddende borg en zaligmaker, de Heer Jezus Christus. O, mochten we met hem vervuld zijn, mochten we door hem geleid worden, door dit meezeg der ellende, om in hem te bewegen, om in hem al datgene te mogen doen, wat hij volmaakt gedaan heeft en op onze rekening geschreven heeft, om daarin te bewegen, om daarin voor te gaan. Door de kracht des geestes, we bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. Laten we tot slot nog zingen van die 135e psalm. En daarvan het 9e vers. De afgoon van het heidendom goud of zilver goon in schijn. Hebben lippen, maar zijn stom. Zij die het werk van mensen zijn, waar men geen geest in vindt, hebben ogen, maar zijn blind. Schoon van het heidendom, goud of zilver, goon in schijn. Hebben leven. de zegenbede: O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.